Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
Dit is New Business Radio.
Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Dit is New Business Radio.
In onze serie Cybersecurity in de Boardroom willen we vandaag stilstaan bij het thema Security Awareness. En ja, dat is een thema wat erg aan bod komt de laatste tijd. Want we hebben volgens mij nog veel werk aan de winkel met z'n allen, bij welke bedrijven dan ook. In de studio aanwezig Twan van Eyck, directeur van Activity Training. De tak binnen Activity die training en adoptie trajecten verzorgt bij haar klanten. Van harte welkom Twan.
Dankjewel.
En jullie hebben meegenomen Joop van den Berg. Hij is CEO van Cyber Resilience Platform Fisht. Waarmee dagelijks meer dan 3 miljoen mensen worden getraind op het gebied van cybersecurity. En Rick van der Kleij. Hij is gedragswetenschapper bij TNO. Lector bij Avans Hogeschool. En is veel gevraagd spreker. En dat alles op het vakgebied Security Awareness. Welkom.
Dankjewel.
Ja, ik begin toch eventjes met jou, Twan. Want als we denken aan security awareness is eigenlijk het volgende, als je het mij vraagt, het gedrag van de gebruiker, van de medewerker. Wat je vaak ziet is toch phishing mails, sluipen er doorheen, doordat er onbewust heel snel met mailafhandeling omgegaan wordt. En daar gaat het fout.
Ja.
Of ben ik niet volledig?
Nee, klopt. Phishing is een onderdeel. Ik denk een ander onderdeel. Er ligt ergens een USB-stick. Je komt hem tegen en het eerste wat men doet is de USB-stick ergens instoppen. Het is gewoonte. Het is eigenlijk het niet bewust bezig zijn met het onbekende voor veel mensen nog. En dat is toch een stukje security awareness wat ontbreekt op dat moment.
Ja, Jo, ik heb het net in de introductie al even benoemd. Jullie trainen meer dan 3 miljoen mensen op het gebied van dit onderwerp eigenlijk. Wat is bij jullie de meest voorkomende fout wat je ziet gebeuren bij mensen?
We hebben een heel resum dat we in de praktijk zien van incidenten en events die er dagelijks gebeuren. En phishing, klikken op phishing mails is er daar één van. Maar die incidenten gebeuren eigenlijk all over the place. Dat kan gaan van een ongeoorloofde bezoeker toelaten tot de werkplek. Tot een verkeerde of een e-mail verzenden naar iemand voor wie je niet bestemd is. Tot passwords, kwetsbaarheden zoals bijvoorbeeld het niet updaten van systemen. Dus kwetsbaarheden moeten ontdekt worden en moeten vooral door een bijsturen van gedrag. Mensen goed trainen zodanig dat ze weten op welke manier dat ze eigenlijk moeten reageren in al die verschillende situaties die dat ze tegenkomen. Nu wat we vooral ook proberen te doen om de mensen te motiveren is om ze niet alleen te trainen op hun werkplek, maar ook hun tools en methodologie aan te reiken die ze privé thuis kunnen gebruiken, want ook thuis zijn de mensen kwetsbaar. En als we ze trainen, zowel privé als op het werk, ja, dan vergroot dat ook de motivatie van de mensen zelf om er ook effectief iets aan te doen.
Ja, en dan ga je even naar Rick van der Kleij, want jij doet ook gedrag naar het of een onderzoek naar het gedrag van de gebruikers. Daar komen we straks vooral op, want volgens mij is er niks zo moeilijk als menselijk gedrag veranderen.
Dat zou ik kunnen zeggen. Wel, de vraag is natuurlijk of mensen hun gedrag willen veranderen. Daar moet je naar op zoek gaan van wat wil je bereiken binnen je organisatie? Is het meer kennis, meer bewustzijn of liggen er andere oorzaken achter waar het misgaat? Dus vaak hoef je gedrag ook helemaal niet te veranderen als het gaat om security awareness. Je zou als eerste op zoek moeten gaan naar wat veroorzaakt dat wat je wil anders zien. Als het meldgedrag is van je medewerkers, ga je op zoek naar de oorzaak van dat meldgedrag. En soms ligt dat in de technologie. En soms ligt dat in het gedrag van mensen wat je anders wilt zien. Dus dat is best wel ingewikkeld.
Ingewikkeld. En daar hebben we toch wel redelijk de tijd voor om straks verder op in te zoomen. Toch even de vraag, als we het gewoon even terug in een tijdmachine stoppen. De IT-deskundige aan boord van een gemiddeld bedrijf is voorheen iemand die zorgt dat alles lekker werkt. Alleen, ja, als je kijkt naar cybersecurity is natuurlijk een steeds complexer geheel geworden. Wat zien jullie gebeuren bij bedrijven op dit moment?
Wat je ziet is dat veel bedrijven, veel IT-afdelingen technisch redelijk op orde hebben. Alleen de menskant en de proceskant wordt dan vaak weer vergeten. En daar zou dan eigenlijk weer extra aandacht voor nodig zijn. En wat je ziet is dat de meeste IT'ers ook iets minder naar dat sociale toe trekken. Naar die mens, naar de business toe. En het ook lastig vinden om die doelgroep mee te krijgen in hetgeen wat zij zouden willen om het veiliger voor elkaar te krijgen.
Ja, maar wat is jullie rol daarbij?
Om daarbij te begeleiden. Dus wij gaan op dat moment eigenlijk dat stukje uit handen nemen en daar een stuk begeleiding. We hebben daar een aanpak voor om die organisaties daarbij te begeleiden. Zo'n IT-team daarbij te begeleiden. Hoe dat zij hun medewerkers, hun collega's eigenlijk daarin mee kunnen nemen. En eigenlijk wat je wil is dat die medewerker die nu nog eigenlijk onbewust onbekwaam is eigenlijk op dat gebied. Ja, die wil je langzaam naar bewust onbekwaam maken. Zodat hij ook langzaam die noodzaak gaat zien. Zodat hij gaat zien van oké, inderdaad. Ik had dit niet gezien of ik wist dit niet. Als je dat een paar keer kan aantonen of een paar keer kan laten meemaken in de praktijk. Door middel van een phishing campagne of iets dergelijks. Of een mystery guest. Nou, op die manier krijg je dan vaak wel mensen dat ze na beginnen te denken van, ik moet hier toch echt iets mee.
Ja, jullie trainen die 3 miljoen mensen, Jo. Maar wat natuurlijk nu het verhaal is dat je eigenlijk oudere generaties aan het trainen bent. Moet dit niet al heel snel nu geïmplementeerd gaan worden vanaf misschien wel het basisonderwijs?
Dat is een heel goede vraag. Absoluut. En dat ontbreekt vandaag natuurlijk. En dat zien we. We hebben allerlei gebruikers binnen de bedrijven, van jong naar ouder. Hè? Ook mensen van mijn leeftijd ondertussen. En daar is een enorme kenniskloof tussen die jongere generatie en die oudere generatie. En wij proberen daar iedereen aan bod te laten komen. Want je organisatie is toch maar zo weerbaar als dat de zwakste schakel zich gedraagt. Dus in dat opzicht is het wel een uitdaging en zou er inderdaad wel best wat bijsturing mogen zijn in het onderwijs.
Ja, nou, dan komen we uiteindelijk bij Rick uit, want op de hogeschool in ieder geval gebeurt het wel al. Hoe wordt dat ontvangen bij een student?
Ik ben natuurlijk net begonnen bij Avans Hogeschool als lector, dus ik ben verantwoordelijk voor het onderzoek daar. Het idee is dat we studenten, docenten ook meenemen in het doen van praktijkgericht onderzoek en die resultaten, die kennis die we daarin opbouwen ook weer terug laten vloeien naar het onderwijs. Dus we zijn druk bezig met ontwikkelen ook van onderwijs op het onderwerp cyberweerbare organisaties. Dus dat zie je dat we studenten daarin ook meenemen. Dat we ze ook onderwijzen op die dingen die wij vinden dat van belang zijn. Bijvoorbeeld security awareness and behavior. Dat ze ook snappen wat het is, wat het betekent, waarom het van belang is binnen het hele systeem van cyberweerbaarheid. En dat ze ook snappen wat hun rol daarin is.
Ja, want hoe implementeer je dat binnen organisaties waardoor het ook eigenlijk breed gedragen wordt?
Nou, als je het hebt over security awareness en behavior, wat ik vind is dat het van belang is dat het niet eenmalig een actie is wat je een paar keer per jaar misschien doet, wat je misschien uitrolt binnen de organisatie, maar dat het echt continu de aandacht heeft, een continu proces heeft. Beter elke week een klein stukje awareness naar binnen brengen binnen de organisatie over actuele onderwerpen of risico's, dan dat je eenmaal mensen op een dag naar een training stuurt.
Zie je bij dat onderzoek ook wel dat er voldoende aandacht is nu binnen MKB-bedrijven? Ik bedoel, bij corporates weten we inmiddels wel, vooral internationale organisaties, dat het daar erg hoog op de agenda staat. Maar hoe is dat bij MKB-bedrijven?
Ja, MKB over het algemeen hebben wat minder middelen, denk ik. Hè? Wat minder aandacht voor cyberweerbaarheid. Ook op het gebied van security awareness en behavior, denk ik. Helaas, wat je wel vaak ziet, is als het gedaan wordt, dan is het iets wat erbij wordt gedaan. De insteek is toch vooral vanuit de IT. Dus de IT-verantwoordelijke krijgt dan de opdracht, doe ook iets met security awareness, doe iets met die mens. Want die mens die gedraagt zich op een manier die we dat willen we graag anders zien. We willen graag dat ze incidenten gaan melden misschien meer. Of dat ze niet op die phishing mails klikken. Dus dan heb je iemand vanuit de techniek die zich bezig gaat houden met de mens binnen de organisatie. Ik denk dat dat niet de juiste aanpak is. Dat je beter een professionele partij dan kan vragen om dat voor je te doen. Of iemand in de arm te nemen die verstand heeft van die mens. En ook snapt hoe die mensen zich gedragen, hoe dat gedrag tot stand komt.
Dan komen we eigenlijk ook weer bij hetgene wat Twan net zei. Want die ICT-manager, die is gericht op techniek. En niet zozeer op de menselijke kant hiervan.
Nee, dat klopt. Dus dat is ook echt wat we zien. Dus dat vindt hij ook lastig, vindt hij ook moeilijk om dat over de bühne te krijgen binnen zijn organisatie. Dus dat is echt een aandachtspunt.
En dan die training. Hoe stel je zo'n training samen? Want we horen net al, dat kun je beter iedere dag een beetje doen dan eenmalig heel veel.
Wel, als je cyber resilience echt wil opbouwen binnen je organisatie, dan moet je dat op een holistische manier doen. En dat is misschien een moeilijk woord om te zeggen dat je vanuit verschillende invalshoeken de medewerker van het bedrijf moet benaderen. Je hebt de phishing simulaties die de mensen duidelijk maakt dat ze niet zomaar mogen klikken op eender wat er binnenkomt. Maar dat is maar één aspect van het verhaal. Een tweede belangrijk aspect, dat minstens zo belangrijk is als die simulatie zelf, is echt de cybersecurity training. Dat is wat anders. En dat gaat over veel aspecten binnen de organisaties. En daar kan je aan de hand van echt herkenbare werksituaties de medewerker bij de hand nemen en hem vertellen wat ze precies moeten doen in dat geval. Een derde aspect, dat ook heel belangrijk is, wederom integraal deel uitmaakt van die holistische aanpak, is ja, iedereen heeft apps en devices waar hij dagelijks mee werkt. 50% vandaag van die apps en devices, die hebben kwetsbaarheden, die zijn eigenlijk onveilig. En dus die moeten, we noemen dat met een duur woord, cyber hygiene practices moeten die onderhouden worden. Dat is eigenlijk het onderhoud van elke app en device die dat je elke dag gebruikt. Mensen doen dat niet, hè, want ze weten dat wel. Ze zien wel iets verschijnen zoals een update.
Mensen maar zien het vaak ook als last, denk ik.
Ja, dat is het ook. Het is ook niet zo heel prettig, hè, om een app te gaan uitzoeken hoe je de beste optimalisatie van je privacy settings doet, hoe je de security settings moet installeren of een upgrade uitvoeren van je operating system, want dan moet die weer in de stekker gaan. Dus nee, ze doen het niet graag. Het gebeurt ook niet. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld een test gedaan bij de iPhone-gebruikers. Dat was een kwetsbaarheid in de operating system van Apple. En wat bleek, na 3 maanden, dus moest een upgrade gebeuren, dat was een kwetsbaarheid, een security kwetsbaarheid. En na 3 maanden had nog maar 62% van de medewerkers die dat over een iPhone beschikten, hadden nog maar de upgrade uitgevoerd. Met andere woorden, 38% stond die gewoon nog na 3 maanden open. Ja, dat is gewoon een probleem. En dus moet je de mensen bij de hand nemen om ze step by step, zoals we dat noemen, effectief die onderhoudswerkzaamheden van apps en devices te laten uitvoeren. En dan een laatste element is dat het ook deel uitmaakt bij ons van de totaalaanpak. Dat is dat, ja, het is een heel snel evoluerend landschap. Elke dag komen er nieuwe technieken die cybergangs gebruiken om bedrijven en medewerkers erin te lappen. Hè? En die snel evoluerende technieken, die moet je aan de man brengen.
Kan je eens een paar technieken noemen, zeg maar, die nu heel actueel zijn, maar ook de technieken die er aankomen?
Oh, die zijn heel breed. Hè. Er zijn nu bijvoorbeeld pitch butchering. Hè. Dat is pig butchering. Dat is een hele leuke, omdat dat is een manier waarop dat modellen u gaan benaderen via allerlei dating apps en dan gaan proberen van je daar uit te overtuigen, je in de echte wereld te trekken en van daaruit je geld afhandig te maken. Ja, als je dat uitlegt, hoe dat die systemen werken, dan gaan die mensen heel goed bewust zijn van hoe dat, als zij op die manier benaderd worden, dat ze daar anders moeten mee omgaan. Die herkenbaarheid, die moet je aan de dag leggen. En dus daarvoor brengen we elke week wel een threat alert uit, die dat een of andere doelgroep binnen het bedrijf wel kan niet alleen bewust maken, maar ook hun vertellen hoe dat ze daar moeten mee omgaan.
Nou, dat is eigenlijk de simulatie op poot zetten.
Ja, een beetje wel, ja. Een heel herkenbaar uit te leggen van wie erachter zit, hoe dat werkt en wat dat ze vooral niet moeten doen of wat ze juist wel moeten doen. Op een heel praktische en een heel tastbare manier.
Dat is denk ik het belangrijkste, Rick. Kom ik bij jou, want uiteindelijk heb je dan mensen die vertonen gedrag. Als je dit zou vergelijken met het bijvoorbeeld gebruik van een mobiele telefoon in een auto. Op het moment dat je zegt, als je 2 seconden niet op je telefoon kijkt, ja, dat is gevaarlijk. Dat voelt men niet. Maar op het moment dat je zegt, als je 2 seconden niet op je telefoon kijkt en je bent 2 voetbalvelden verder, dan begint het in één keer toch in te dalen. Is dat ook iets wat hierbij aan bod moet komen?
Ik wil je nog even reageren op wat jij net zei, Jo. Wat ik ben het heel met je eens. Hè? Mensen worden niet betaald voor security vaak. Dus het boeit ze soms niet zo heel veel. Dus ik zeg ook altijd, je moet mensen makkelijk maken om veilig te werken. Daar begint het denk ik bij. En ook die holistische aanpak die je voorstelt, kan ik me helemaal in vinden. En als je kijkt naar investeringen in security, zie je dat heel veel wordt geïnvesteerd in technologie. Maar nog heel weinig in die mens of in die het werkprocessen. Dus daar mag zeker meer aandacht voor komen voor die factor mens binnen het cybersecurity systeem. En volgens mij net vraag je de vraag is, moet je mensen misschien laten ervaren hoe het is om...
Waar het uiteindelijk toe kan leiden. Op het moment dat je het gedrag niet aanpast. Want dat zie je heel vaak. Hè? Het ezel stoot zich ook niet 2 keer aan dezelfde steen.
Ja.
Maar meestal wel 3 keer. Dat is een beetje dit verhaal toch?
Van belang is denk ik dat je op zoek gaat naar wat veroorzaakt dat wat je wil veranderen. als, er werd net naar voorbeelden gevraagd, denk heel actueel zijn ook deepfakes, hè, wat mensen een soort AI-kloon te zien krijgen die zich voordoet als de hoogste baas van het bedrijf en even vraagt om wat geld over te maken. En dan komt die mens weer, die factor mens weer kijken, de werkprocessen. Wat voor afspraken heb je binnen een organisatie? Hoe ga je om met dit soort verzoeken? En als die mens snapt wat dit is, wat dit soort ontwikkelingen zijn, dan kan die daar beter op inspelen of argwanend zijn voor dit soort situaties die zich voordoen. Dus ja, van belang om mensen hierin ook mee te nemen.
Misschien daaraan toevoegend, je voorbeeld van die smartphone. Relatie met cybersecurity is heel eenvoudig. Als je kijkt vandaag, vooral die jongere generatie waar je het daar straks over had, die zijn we misschien wel heel digital, maar die zijn ook heel snel afgeleid. En dus die focus en die connectie die dat er dikwijls ontbreekt bij hen, ja, die lijkt ook tot een soort van permanente online aanwezigheid, waardoor ze ook veel sneller gaan klikgedrag vertonen en veel minder grondig gaan nadenken van wat dat ze mogen doen en wat ze beter niet zouden doen. En dus voordat ze het weten, met je snelheid, en voordat ze het weten, hebben ze prijs. En dus daar gaan wij dan proberen van via een training hun te deconnecteren met al die devices die daar rondom hun liggen en proberen van hun te focussen op hun job, waardoor dat ze ook zich veiliger gaan gedragen.
En die snap ik ook helemaal. Maar wat ik me ook wel eens afvraag, en dat maken we natuurlijk aan de lijve mee, hè? Stel je hebt een audiofile en die moet je naar iemand sturen. Maar diegene kan het niet downloaden, omdat dat niet binnen de security omgeving past van het bedrijf. Moeten ze heel veel stappen zetten om op een of andere manier daar dan toch aan te komen. Dat werkt heel erg tegen. Terwijl dat natuurlijk is voor de veiligheid. Hoe kan je dat dan toch zo ombuigen dat die medewerker denkt, ik deal ermee. En ik ga niet nog creatief bekijken hoe ik het dan op een andere manier voor elkaar kan krijgen. Want op mijn eigen laptop is het zoveel makkelijker. Dat is volgens mij een herkenbare, toch?
Ja, herkenbaar. Je ziet heel veel dat spanningsveld tussen security en usability. Hè? Dus ja. We maken het soms die mensen moeilijk om hun werk te doen. Heel veel mooie voorbeelden, denk ik, bekend. Van bewindslieden die met een veilige e-mailapplicatie moesten werken, maar dat toch niet deden. Toch via de Gmail dan hun mails gingen versturen. Ja. Maar dat is altijd heel erg handig. Dat gaat via Amerika bijvoorbeeld. Je maakt het mensen vaak te moeilijk om veilig te werken. Dus ga vooral op zoek naar wat die mens eigen maakt en hoe je die mens daarin kan ondersteunen in het doen van zijn werk. In plaats van dat je hem gaat tegenwerken met allerlei moeilijke maatregelen.
Ja. En technologie helpt daar ook bij. Hè? Want als je dan kijkt inderdaad, hè, tegenwoordig is het zo, je gaat van je werkplek af en hij moet gelokt worden. Dan moest je vaak voorheen een moeilijk wachtwoord ingeven. Maar tegenwoordig heb je Hello ID of fingerprint authentication. Dus daar wordt het ook allemaal dus
techniek. Ja, dus van jij zegt de biometrie is daarbij de oplossing.
Ja, die gaat daarin mee en die gaat jou helpen om gemakkelijker eigenlijk dat systeem weer te unlocken.
En hoe ver zijn die ontwikkelingen? Want moet je daar heel speciale pakketten voor aanschaffen? Of is dat wel iets wat steeds dichterbij? Ik bedoel, op mijn telefoon zit het al. En
nee, dat is, het wordt steeds makkelijker. De meeste technologie, als jij de updates, hè, wat Jo ook al aangaf, de updates volgt. Nou, dan krijg je dat soort nieuwe features ook in binnen jouw systeem, binnen jouw smartphone. Heb je ze er ook bij. Dus dat is wel iets wat een organisatie moet blijven volgen. En op die manier wordt het ook weer gemakkelijker gemaakt voor de gebruiker. Ja, om veilig te werken met zijn spullen.
Ja. Stel je nu voor, ik ben een MKB-organisatie en ik weet dat dit een belangrijk onderwerp is, maar ik ben nog niet zo ver. Waar begin ik?
Wel, de basis is heel, heel eenvoudig. Hè? De eerste trainingssessies die je moet geven aan je medewerker, dat is het bewustzijn. Bewustzijn creëren binnen je organisatie, wat dat de gevaren zijn, hoe dat ze er moeten mee omgaan, ze erkennen. Eigenlijk de basis van cybersecurity. Dat is de eerste stap. Het punt is, ja, alleen maar bewustzijn is onvoldoende. Je moet ook een soort van gedragsverandering kunnen creëren op de werkvloer. Waardoor dat de organisatie echt zich veilig gaat gedragen en een medewerker. En dus dat is een proces dat heel wat tijd in beslag neemt. Maar het begint allemaal met het bewustzijn. We verbazen ons er elke dag van als we in organisaties binnenstappen en we doen een zogenaamde nulmeting om te kijken waar staat die organisatie hier op het niveau van cyberresilience, op het niveau van cyberweerbaarheid. Dan is er eigenlijk nog heel de weg af te leggen. De meeste organisaties staan op dat vlak nog.
Hoe test je dat?
Zeggen, nergens. Alsjeblieft.
Hoe test je dat?
Wel, we doen bijvoorbeeld een nulmeting. We sturen eens een of andere mail uit. En dan vragen we daarin met een attachment of een QR-code. En dan gaan we eens kijken van hoeveel mensen reageren daarop. Hoe reageren ze erop? Gaan ze die reporten? Gaan ze die niet reporten? Dus op basis daarvan kan je wel gewoon zien. Wat we zien bijvoorbeeld op 100 bedrijven, nieuwe bedrijven die we aanspreken en we doen een nulmeting. Ja, om u een idee te geven, 60% van de IT-managers zelf trappen in de val bij de nulmeting. 60% van de IT-managers zelf trappen in een nulmeting als we die geanonimiseerd doen binnen een organisatie. Nu, dat vertelde u al wel wat het werk dat er is aan de winkel.
Dan zeg je veel. Rick, is dit voor jou herkenbaar?
Ja, ik denk dat dat wel herkenbaar is. Waar begin je bij een MKB? Het interessante bij MKB is dat je verschillende soorten MKB natuurlijk hebt. Je hebt MKB's die willen wel, die gaan ook wel mee. Die hebben ook wel de kennis om te doen wat ze moeten doen. Maar je hebt ook een hele grote groep die dat niet zien. Hè? Die niet bewust zijn van risico's of ook niet bewust willen investeren om op een hoger niveau te komen. En dat is ook natuurlijk een interessante vraag. Want hoe neem je die partijen mee? Want de partijen die bij jullie aan de deur staan, dat zijn partijen die willen wel. Hè? Die hebben die motivatie om iets te doen met die mens binnen de organisatie. Die snappen dat ze er iets mee moeten doen. Die vragen jullie ook om te helpen daarin. Interessant is ook denken hoe die hele grote groep meekrijgt die dat nog niet zien. Hoe gaan we die bereiken en zorgen dat zij ook stappen zetten richting meer bewustzijn van de medewerkers. Want we zien het dat hè, die medewerker speelt een hele belangrijke rol in het cyberweerbaar worden van een organisatie.
Nu ben jij volop onderzoek aan het doen. Tot waar reikt dat onderzoek?
Ik ben psycholoog, dat is mijn achtergrond. Dus ik zit wat meer op dat gedrag. En het gedrag gaat niet alleen over de medewerker binnen de organisatie, maar dat gaat ook over die boardroom. Daar zitten ook mensen die besluiten nemen om wel of niet te investeren in cybersecurity. Dus ik probeer ook vooral daarna te kijken. Hoe maak je hen nou bewust dat zij moeten investeren in die basismaatregelen? Dat ze stappen daarin moeten zetten om te zorgen dat die organisatie op een hoger punt komt. En wat hun organisatie maakt vaak ook onderdeel uit van een andere keten. En zij kunnen wel niet gemotiveerd zijn om maatregelen te nemen. Maar daarin nemen ze wel andere organisaties mogelijk mee.
Ja, jou.
Ja, Europa heeft dat goed begrepen. Hè? Want hoe moeilijk dat is eigenlijk om die boardroom te overtuigen vandaag. En te investeren in heel dat menselijke aspect. Is er een nieuwe directive vanuit Europa die eind dit jaar of begin volgend jaar van kracht zal zijn in alle Europese lidstaten. En waarbij dat elk bedrijf dat een beetje relevant is voor onze maatschappij verplicht wordt om cybersecurity training te geven aan de medewerkers. Die verplicht we om medewerkers ook hun cyberhygiene practices, waar ik het daar straks over had, te implementeren. En bij gebreken, als die leden van die managers van die boardroom het niet zouden doen, dat ze eigenlijk riskeren om niet alleen boetes te krijgen, maar zelfs tot schorsing.
Jij doet nu op de NIS 2.
Ik doel op de NIS 2 wetgeving, die vandaag nog heel onbekend en onbemind is. En het is zeker Europa waarschijnlijk niet om te doen om iedereen gaan boetes uit te schrijven. Maar het toont wel aan hoe verdomd moeilijk dat het is om die organisaties bewust te maken dat er maatregelen moeten genomen worden op het niveau van cybersecurity. En daarvoor alleen al is die wetgeving op het niveau van cybersecurity een godsgeschenk.
Ja, jij zegt al, is vrij onbekend nog. Is dit een beetje vergelijkbaar met het traject wat de AVG heeft afgelegd destijds? Dat was een aantal jaren van tevoren bekend, maar iedereen ging op het laatste moment eigenlijk pas rennen.
Ja, schitterende vergelijking. Dat is perfect wat er nu ook aan het gebeuren is. Dus met dat verschil dat hier de boetes voor bedrijven en management die geen maatregelen nemen, vele malen hoger zijn dan in de AVG-wetgeving. En dus, zoals ik daarnet al zei, zelfs met mogelijke schorsing van bestuurders als ze niet die maatregelen nemen. Dus het is hier van een heel andere orde. En vandaag de dag zijn de meeste bedrijven er zich nog niet van bewust. En aan de andere hand zouden ze al lang moeten bezig zijn met die maatregelen nemen. Niet om aan die wetgeving te voldoen, maar om zichzelf en hun medewerkers te beschermen tegen wat er vandaag gebeurt.
Maar wat denk je, Rick, wat het doet met uiteindelijk het gedrag van mensen? Want het wordt nu eigenlijk min of meer door Europa wordt het weer aan banden gelegd. Dat weet ik toevallig. Hey, ik kom af en toe in het Europarlement en daar zie ik dat de wetgeving gemaakt wordt op het moment dat bedrijven eigenlijk heel lang hun kans gehad hebben om te innoveren, om te veranderen en een transitie teweeg te brengen, maar toch vaak lang op zich laten wachten. Dat is met dit een beetje vergelijkbaar.
Ja, als je kijkt hier naar gedrag en gedragsverandering, want daar draait het hier op mee, wil bedrijven aanzetten tot het nemen van maatregelen, dan is dit een manier. Dit is een mogelijkheid om te interveneren. Als waar je gebruikt een stok. Je dwingt partijen of bedrijven om maatregelen te nemen en zo niet. En dan kun je een toezichtorganisatie erop zetten om dat te handhaven. Maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden die je hebt om bedrijven aan te zetten tot het nemen van maatregelen. Als je kijkt naar gedrag, heel plat gezegd, hoe ontstaat gedrag? Kennis, motivatie, gelegenheid. Je kunt bedrijven de gelegenheid geven, middelen geven, subsidies geven, allerlei mogelijkheden bieden om maatregelen te nemen op een bepaald niveau van cyberweerbaarheid te komen. Je kan bedrijven die kennis geven. Er zijn heel veel producten en diensten die beschikbaar worden gesteld door allerlei instanties om partijen te helpen om maatregelen te nemen. Hè, waar moet ik beginnen? Wat moet ik vooral wel, wat moet ik vooral niet doen? En je kunt partijen proberen te enthousiasmeren, te motiveren om die maatregelen te nemen. Eén manier is die stok te gebruiken, je moet. Nadeel van de NIS 2 is denk ik wel dat gaat. De NIS 1 was maar voor een paar honderd partijen die vielen onder de NIS. De NIS 2, volgens mij iets meer dan 10.000 organisaties gaan daaronder vallen. Maar nog steeds een hele grote groep bedrijven die vallen daar nog steeds niet onder.
Dus er komt een NIS 3, zeg je eigenlijk.
dat zou zomaar kunnen. Ja. Gelukkig vallen heel veel bedrijven wel indirect onder de NIS 2. Want die maken deel uit van een keten van bedrijven die er wel onder vallen. En die bedrijven die er wel onder vallen, moeten ook hun partij in die keten meenemen in die ontwikkeling. Dus ze hebben ermee te maken. Maar het is een onderdeel van een palet aan maatregelen die je kunt nemen om bedrijven te stimuleren om maatregelen te nemen.
Weet je wat wel helpt? Als je tegen een bedrijf zegt, we gaan je medewerkers ook op hun privé trainen en helpen zodanig dat ze daar ook minder kwetsbaar zijn. Bedrijven zijn geneigd om hun medewerkers vanuit een human resource standpunt te helpen. En raar maar waar, dan vinden ze, oh, dat is misschien dan toch een heel goed idee, laat ons dat maar doen. Dus de invalshoek komt vanuit een andere
hand. Je moet het leuk maken, zeg je eigenlijk.
Ja, en ook heel goed wat je dan zegt is, je moet vooral mensen willen helpen. Ook met wat jullie doen, hè, security awareness and behavior. We zien heel vaak dat het gaat om mensen straffen. Als ze het niet goed doen, ze klikken op die link, dan straf je je medewerker door je stuurt ze verplicht op een training bijvoorbeeld. Ja. Veel beter natuurlijk om te kijken hoe je mensen kunt helpen om dat te doen wat je wil dat ze doen. Dat ze zich veiliger gaan gedragen op die werkvloer. Dat ze ook snappen dat als ze een melding doen van een incident of dat ze een melding maken van een phishing mail, dat de IT daar iets mee doet ook. Dat die feedback er is richting de organisatie weer. Dus dat je een hele mooie relatie krijgt tussen je security afdeling en je medewerker binnen de organisatie.
Ja. Tot slot wil ik nog even naar Twan. Want jullie zorgen eigenlijk ook voor adoptietrajecten. Dat is dan ook een soort van verandering straks als die wetgeving er is. Wordt dat makkelijker praten of merk je dat nu al, dat de urgentie wel steeds duidelijker wordt?
Ja, dus de urgentie komt er. Hè? Dus je merkt, de organisaties komen steeds vaker aankloppen van, god, hoe gaan we dit aanvliegen? Hoe gaan we dit aanpakken? Dus ja, wij krijgen daar meer vragen op dit moment. Om die organisatie daarin te begeleiden. Wat ik ook vooral zie, want we kijken ook heel vaak met de klant van, oké, wat is dadelijk jullie security baseline? Waar wil je naartoe? Wat is belangrijk? En is het voor iedereen belangrijk? Of kunnen we daar een onderscheid maken in doelgroepen die werken met verschillende IT-middelen, maar ook met verschillende dataniveaus? En daar proberen we ook wel echt naar te kijken. Dus dat we, als we het adoptietraject aan gaan vliegen, dat het ook echt aansluit bij de persoon, de doelgroep die we op dat moment trainen, meenemen in de verandering. Zodat het ook niet te veel is, niet te weinig, maar past bij de persoon.
Ja, volgens mij is het iets waar we niet over uitgesproken kunnen raken. Maar ik wil jullie toch bedanken in ieder geval voor de komst naar de studio. En we hopen dat we de luisteraar wat meer inzicht hebben kunnen geven in cybersecurity awareness. Dankjewel voor de komst naar de studio.
Bedankt. Okay.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.